Welkom bij Radio Maria.
In naam van de Vader, del Figlio en dello Spirito Santo.
Amen. In dit programma brengen we jullie nieuws uit Rome via Radio Vaticaan. Dit alles op Radio Maria.
I giovani devono dirle al mondo è buono seguire Gesù, è buono andare con Gesù, è buono il messaggio di Gesù, è buono uscire da se stessi alle periferie del mondo e dell'esistenza per portare Gesù. Tre parole: gioia, croce, giovani.
Van harte welkom, beste luisteraars van Radio Maria, bij het programma Radio Vaticaan. Het programma waar wij opnieuw de mogelijkheid hebben om een blik te werpen op de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. We zullen onder meer de kans krijgen om te luisteren naar Paus Franciscus, meer bepaald op het moment dat hij het Angelus heeft gebeden op zondag 6 februari, en dat samen natuurlijk met de gelovigen die zich daartoe hebben verzameld op het Sint-Pietersplein in Vaticaanstad, om dat moment samen met de paus te beleven. U weet, dat is ook het moment waarop dat de Heilige Vader een korte meditatie geeft over de lezing die we hebben kunnen horen uit het Evangelie tijdens de Heilige Mis op diezelfde zondag. We zullen vandaag ook stilstaan bij het feit dat Paus Franciscus recent in een Italiaans televisieprogramma is verschenen, in een zogeheten talkshow. Dat is de eerste keer in de geschiedenis van de kerk dat dit gebeurt. De journalist heeft de mogelijkheid gehad om een aantal thema's met de paus te bespreken gedurende een uur. Het is niet mogelijk om audiofragmenten te laten horen. Dat heeft natuurlijk met copyrightrechten te maken van de Italiaanse televisiemaatschappij. Maar we kunnen wel kijken naar een vertaling die door de medewerkers van het Vaticaan is vrijgegeven, waar zeg maar een algemeen beeld wordt geschetst van de punten die de Heilige Vader onder de aandacht heeft willen brengen. Eerst gaan wij stilstaan bij de openingsplechtigheid van een nieuwe apostolische nunciatuur, en dat in de Verenigde Arabische Emiraten, ter gelegenheid van de Internationale Dag van de Menselijke Broederschap in Abu Dhabi. Het was Monseigneur Edgar Peña Para, de plaatsvervanger van de afdeling Algemene Zaken van het Staatssecretariaat, die samen met Monseigneur Ioannis Gait, die lid is van het Hoge Comité voor de Menselijke Broederschap en voormalig persoonlijk secretaris van Paus Franciscus is geweest, dus die een toespraak daar heeft gehouden. Een belangrijk moment, oprichting van een apostolische nunciatuur, is toch echt een teken van verbondenheid tussen een typisch islamitisch land als Abu Dhabi en het Vaticaan. Opnieuw een toenadering, zeg maar, binnen de interreligieuze dialoog. En dat ter gelegenheid van die tweede werelddag voor de menselijke broederschap die gevierd is. Die dag is er gekomen ten gevolge van het bezoek van Paus Franciscus aan Abu Dhabi en de ondertekening van dat belangrijke document voor de menselijke broederschap, die door hem en dokter Al-Tayeb van de Al-Azhar Moskee en Universiteit werd ondertekend. De plaatsvervanger die zei daarbij het volgende: Uwe Hoogheid, Uwe Excellenties, geachte leden van het diplomatieke korps, dames en heren. Vooreerst wil ik aan alle aanwezigen de hartelijke groeten overbrengen van zijn heiligheid Paus Franciscus en zijn geestelijke nabijheid en zijn beste wensen overbrengen voor de recente viering van de 50ste verjaardag van de stichting van dit dierbare land. De aanwezigheid van deze nieuwe apostolische nunciatuur. Eigenlijk moeten we zeggen, even tussen haakjes, het gaat eigenlijk over een ambassade van het Vaticaan, is een verder teken van de bezorgdheid van de Heilige Vader voor alle dierbare mensen van dit land. Zoals ik reeds in soortgelijke omstandigheden heb kunnen opmerken, worden apostolische nunciaturen vaak liefkozend het huis van de paus genoemd. Hetzelfde geldt zeker voor deze plaats, want het is de oprechte wens van paus Franciscus dat dit gebouw de pauselijke vertegenwoordiger zal bijstaan bij de uitvoering van zijn zending in de Verenigde Arabische Emiraten en voor de plaatselijke katholieke gemeenschap en de dialoog tussen religies. De inwijding van deze diplomatieke vertegenwoordiging van de heilige stoel toont de goede bilaterale betrekkingen aan die reeds bestaan tussen de Verenigde Arabische Emiraten en de heilige stoel. In dit verband wil ik er ook op wijzen dat dit jaar de 15e verjaardag van de diplomatieke relaties wordt gevierd. Ik ben ervan overtuigd dat de relatie die in deze periode tot stand is gekomen gebaseerd is op een wederzijds begrip van het belang, van het geloof en de positieve rol die religie in de samenleving dient in te nemen. Dit werd, vandaag 3 jaar geleden, bevestigd tijdens de apostolische reis van paus Franciscus naar dit land, toen hij en de groot-imam van Al-Azhar, dokter Ahmed El-Tayeb, het baanbrekende document Menselijke Broederschap voor Wereldvrede en Samenleven hebben ondertekend. Het document spreekt welsprekend over de elementen die moslims en christenen verenigen, gebaseerd op een gemeenschappelijk geloof in God, de schepper van alle dingen. Hieruit vloeit de oproep voort voor gelovigen om in broederschap te leven met alle mensen, ongeacht ras, godsdienst of geloofsovertuiging, en om de schepping, ons gemeenschappelijk huis, te beschermen. In tegenstelling tot elke verdraaiing of manipulatie van religie, kan het antwoord op deze oproep niets anders zijn dan de weg van de dialoog te kiezen. Die leidt tot een beter wederzijds begrip en samenwerking. Bij de ondertekening van het document spraken de groot-imam en de paus de wens uit dat dit document voor de komende generaties als leidraad mag dienen bij het bevorderen van een cultuur van wederzijds respect in het besef van de grote goddelijke genade die alle mensen tot broeders en zusters maakt. Ik hoop dat het ook als kader zal dienen voor de verdieping van onze diplomatieke betrekkingen. Laten wij daarom onze inspanningen opvoeren om de inhoud van het document te promoten en zo bij te dragen tot een rechtvaardiger en vreedzamer wereld. Deze inspanningen zijn vandaag de dag echt nodig, nu we de negatieve gevolgen blijven zien van het vervangen van transcendente waarheden over de menselijke persoon en de schepping door louter oppervlakkige en materialistische waarden. Bij deze vreugdevolle gelegenheid gaan mijn gedachten natuurlijk uit naar de katholieke gemeenschap in dit land. Als huis van de paus in de Verenigde Arabische Emiraten is de apostolische nunciatuur ook een uiting van de pastorale zorg van de Heilige Vader voor hen. Mogen deze plaats voor hen een bron van bemoediging zijn bij hun streven hun geloof te beleven en een voorbeeld van menselijke broederschap te zijn voor al hun broeders en zusters in dit dierbare land. Tot slot wil ik mijn dank betuigen aan zijn hoogheid Sheikh Mohammed bin Zayed Al Nahyan, de kroonprins van Abu Dhabi en plaatsvervangend opperbevelhebber van de strijdkrachten van de Verenigde Arabische Emiraten, zijn hoogheid Sheikh Abdullah bin Zayed Al Nahyan, minister van Buitenlandse Zaken en Internationale Samenwerking, zijn excellentie Nora Al Kaib, minister van Cultuur en Jeugd, zijn excellentie Omar Gobash, assistent-minister van Culturele Zaken, en zijn excellentie, bisschop Paul Hinder, apostolisch vicaris voor Zuid-Arabië, en al onze hooggeëerde gasten voor uw aanwezigheid bij deze bijzondere gelegenheid. Mijn oprechte dank gaat ook uit naar de burgerlijke autoriteiten voor hun inspanningen om de heilige stoel aan dit prachtige gebouw te helpen. En dan verder zei hij nog, mijn dank gaat in het bijzonder uit naar monseigneur Crispin Dubiel, zaakgelastigde van deze apostolische nunciatuur, en naar allen die hebben geholpen om deze wens van de heilige vader in vervulling te doen gaan. Ten slotte ben ik zeer verheugd dat de opening van deze apostolische nunciatuur plaatsvindt op dezelfde dag als de derde verjaardag van de apostolische reis van paus Franciscus naar dit dierbare land en de ondertekening van het document voor menselijke broederschap. Mogen deze nieuwe ambassade van de Heilige Stoel in Abu Dhabi nog vele jaren dienen als een plaats van ontmoeting en dialoog voor onze bilaterale samenwerking. Aldus dus de vertegenwoordiger van het staatssecretariaat bij de oprichting van een apostolische nunciatuur. Dat wil zeggen dat er toch echt wel een stap wordt gedaan in de richting van sterkere diplomatieke banden tussen een islamitisch land, Abu Dhabi, en de Heilige Stoel. Dat helpt de kerk om ook in deze landen haar missie voor te brengen. En vooral ook als een bemoediging van de lokale katholieke gemeenschappen. Tegelijkertijd toont het ook de bereidheid toch wel aan van onder andere de koninklijke familie van Abu Dhabi, die veel politieke macht ook heeft, ook al zijn zij ongeveer verkozen, zeg maar, in hun positie. Dus die ministeriële posten en zo, die worden dan vaak ook echt wel een beetje uitbesteed aan die familie. Dus die heeft heel wat zeggenschap. En anderzijds heb je de Al-Azhar-moskee, die dus door dokter Al-Tayeb wordt geleid, de grootimam. En zij vormen wel voor een bepaald deel van de moslimgemeenschap een belangrijke stem. Ze spelen ook een rol in de manier waarop dat de islamitische wereld voor een stuk toch ook zoekt naar interreligieuze dialoog, hoewel zij dat een beetje op een ander niveau verstaan als wij. Nu goed, iedere stap in de richting van broederlijkheid, wanneer dat door het oprechte verlangen van beide partijen gebeurt, is natuurlijk een stap in de goede richting. Voor ons is het een uitnodiging, dierbare luisteraars, om ervoor te bidden. Laten we dat niet vergeten. Want het is ook de wens van de Heilige Vader zelf. Niet alleen voor de oprichting van deze nunciatuur en die diplomatieke relaties, maar ook om de gelovigen eraan te herinneren dat het gebed nodig is, ook voor de interreligieuze dialoog mogelijk te maken. En uiteraard willen wij ook heel graag helpen met onze gebeden om die wensen van de Heilige Vader als het ware af te smeken van God, dat het mag verwezenlijkt worden als het zijn wil is. En bij deze hebben we dus een nieuwe stap in de richting van de interreligieuze dialoog, maar vooral ook van de broederlijkheid onder de volkeren. Van die heugelijke gebeurtenis in Abu Dhabi gaan we naar het moment waarop Paus Franciscus dus het Angelus heeft gebeden samen met de gelovigen op het Sint-Pietersplein. En luisteren we naar de meditatie die de paus op dat moment heeft gegeven.
Cari fratelli e sorelle, buongiorno. Il Vangelo della liturgia odierna ci porta sulle rive del lago di Galilea.
Het evangelie van de liturgie van vandaag neemt ons mee naar de oevers van het meer van Galilea. De menigte verdringt zich rond Jezus, terwijl enkele teleurgestelde vissers, waaronder Simon Petrus, hun netten wassen na een nacht vissen die verkeerd is afgelopen. En hier stapt Jezus in Simons boot. Dan nodigt hij hem uit de zee op te gaan, het meer op te gaan en zijn netten opnieuw uit te werpen. Dat we even stilstaan bij deze twee handelingen van Jezus. Eerst stapt hij in de boot en vervolgens nodigt hij hem uit om de zee op te gaan. Het is een slechte nacht geweest, zonder vis. Maar Petrus vertrouwt erop en gaat het meer op. Eerst stapt Jezus in Simons boot om wat te doen? Om les te geven, te onderrichten. Hij vraagt juist om die boot die niet vol met vis zit, maar leeg aan wal is teruggekeerd na een nacht van zwoegen en teleurstelling. En dat is ook voor ons een mooi beeld. Iedere dag verlaat de boot van ons leven de kusten van ons huis om uit te varen in de zee van dagelijkse activiteiten. Elke dag proberen we uit de zee te vissen, dromen te cultiveren, projecten na te streven, liefde te beleven in onze relaties. Maar vaak ervaren wij, net als Petrus, de nacht van de lege netten. De teleurstelling van zo hard proberen en niet het gewenste resultaat te zien. We hebben de hele nacht gezwoegd en niets gevangen, zegt Simon Petrus. Hoe dikwijls blijven ook wij achter met een gevoel van nederlaag, terwijl teleurstelling en bitterheid in ons hart opkomen. Het zijn twee zeer gevaarlijke houtwormen. Wat doet de Heer dan? Hij kiest ervoor om in onze boot te stappen. Van daaruit wil Hij het evangelie verkondigen. Die lege boot, het symbool van ons onvermogen, ons niet kunnen, wordt de stoel van Jezus, de kathedra, van waar Hij het woord verkondigt. De preekstoel, als het ware. En dat is wat de Heer graag doet. De Heer is de Heer van verrassingen, van wonderen in verrassingen. Instappen in de boot van ons leven, wanneer we Hem niets te bieden hebben. Onze leegte binnentreden en ze vullen met Zijn aanwezigheid. Onze armoede gebruiken om Zijn rijkdom te verkondigen. Van onze ellende om Zijn barmhartigheid te verkondigen. Laten we dit niet vergeten. God wil geen cruiseschip. Een armzalig gammel bootje is genoeg voor Hem, zolang we Hem maar welkom heten. Dit ja. Verwelkom Hem. Het maakt niet uit op welke boot. Verwelkom Hem. Maar laten wij, vraag ik mij af, Hem wel in de boot van ons leven stappen. Maken wij het weinige dat we hebben voor Hem beschikbaar? Soms voelen wij ons Hem onwaardig omdat we zondaar zijn, maar dat is een excuus. Dat de Heer niet aanstaat omdat het Hem van ons verwijdert. Hij is de God van nabijheid, van medelijden, van tederheid. Hij zoekt geen perfectionisme. Hij zoekt verwelkoming. Hij zegt ook tegen jou, laat me in de boot van je leven stappen. Maar Heer, kijk. Laat mij maar gewoon gaan. Laten we daar toch even over nadenken. Dit is hoe de Heer Petrus vertrouwen terug opbouwt. Nadat hij in zijn boot was gestapt na de prediking, zei hij tot hem, vaar de zee op. Het was geen geschikt moment om te vissen. Het was klaarlichte dag. Maar Petrus vertrouwt Jezus. Hij vertrouwt niet op de strategieën van de vissers, die hij goed kende, maar op de nieuwigheid van Jezus. Die verwondering die hem bewoog om te doen wat Jezus hem zei. Zo is het ook voor ons. Als wij de Heer in onze boot verwelkomen, kunnen wij de zee opgaan. Met Jezus bevaren we de zee van het leven zonder angst, zonder toe te geven aan teleurstelling als we niets vangen, en zonder toe te geven aan er is niets meer aan te doen. Altijd. Zowel in het persoonlijke leven als in het leven van de kerk en de samenleving is er iets moois en moedigs dat gedaan kan worden, altijd. We kunnen altijd opnieuw beginnen. De Heer nodigt ons altijd uit om weer mee te doen, omdat Hij nieuwe mogelijkheden opent. Laten wij dus de uitnodiging aannemen. Laten wij het pessimisme en het wantrouwen vervangen door vertrouwen. Het wantrouwen verjagen met Jezus, het meer opgaan, zelfs onze kleine lege boot, zal getuige zijn van een wonderlijke vangst. Laten we bidden tot Maria, die als geen ander de Heer heeft verwelkomd in de boot van het leven. Mogen zij ons bemoedigen en ons tot voorspraak zijn. Een hele mooie, korte meditatie van Paus Franciscus. En hij herhaalt eigenlijk steeds hetzelfde, de kern van zijn pontificaat. Geef nooit op. Zeg nooit, 't is te laat voor mij. Zeg nooit, ik sta op een plaats waar ik eigenlijk niet meer tot Jezus kan komen. Het is nooit te laat. Zolang we adem nemen en leven, is het nooit te laat om ons hart te bekeren. Jezus wacht op u, hij wacht op mij, hij wacht op ons allemaal, iedere dag, iedere keer weer opnieuw, om inderdaad samen met hem de boot in te gaan en te vertrouwen op zijn stuurkunsten, op zijn aansturing als het ware. Het is en blijft een oefening die we iedere dag opnieuw moeten herhalen, zoals iedere visser. In vertrouwen dat ook wij uiteindelijk zullen vissen wat we moeten vissen, wat God wil dat wij uiteindelijk uit de zee of uit het meer halen. We gaan er even tussenuit met wat muziek en daarna kom ik graag bij u terug. En dan gaan we dus stilstaan bij dat interview dat Paus Franciscus heeft gegeven in die fameuze Italiaanse talkshow. Dat is voor zo dadelijk.
Ik verlang soms naar die pijn die Petrus heeft gevoeld nadat hij u verloochend had. Ik verlang naar dat verdriet, naar de tranen die vloeiden omdat hij zo veel van u hield. En ik wil net zoveel als Petrus van u houden. Ik wil net zo'n goede vriend zijn als hij. Ik zou willen dat u ook op mij zou kunnen bouwen. Maak me sterk als ik niet sterk genoeg ben. Want hoe vaak kraait de haan en dat ik het niet hoor. Hoe vaak kraait de haan en dat ik mij niet aan stoor. Hoe vaak kraait de haan, ik wil nog meer van u houden. Ook al doet dat soms pijn, ik wil een vriend van u zijn. Dat hij u verloochend had. Ik verlangde dat verdriet, naar de tranen die vloeiden, omdat hij zo veel van u hield. En ik wil net zoveel als Petrus van u houden. Net zo'n goede vriend zijn als hij. Ik zou willen dat u ook op mij zou kunnen bouwen. Oh, maak me sterk als ik niet sterk genoeg ben. Want hoe vaak kraait de haan en dat ik het niet hoor. Hoe vaak kraait de haan en dat ik mij niet aan stoor. Hoe vaak kraait de haan, ik wil nog meer van. van u houden, ook al doet dat soms pijn. Ik wil een vriend van u zijn.
Welkom bij Radio Maria.
Welkom terug, beste luisteraars van Radio Maria. Alvorens wij samen met de Heilige Vader het Angelus zullen bidden, kunnen we al even kijken naar een eerste deeltje van de bespreking, zeg maar, van medewerkers van het Vaticaan over dat fameuze interview. Ja, we hoorden of we lazen ook in onze mainstream media: de paus heeft een primeur te pakken. Ik denk dat het eerder omgekeerd is. Ik denk dat degene die erin slaagt om paus Franciscus zover te krijgen om in een talkshow te verschijnen, eerder een primeur te pakken heeft. Maar goed, het is zo dat de mainstream media dan de aandacht wordt gevestigd op het feit dat hij, en dat wordt ook toegejuicht dan, gezegd heeft dat hij bijvoorbeeld niet in de pauselijke appartementen woont, omdat hij niet heilig zou zijn of heilig zou zijn als zijn voorgangers. We gaan daar rustig even naar kijken, naar wat de paus heeft gezegd, en dat proberen ook wat te duiden. Het is zo dat de paus gesproken heeft vanuit zijn residentie in Casa Santa Marta, via een videoconferentie eigenlijk. Dus hij was niet fysiek aanwezig, zeg maar met de hedendaagse technologie is dat ook helemaal niet nodig. Dus alles kon helemaal coronaproof verlopen voor de Heilige Vader. Heel wat verschillende elementen en onderwerpen werden besproken: oorlog, migranten, het behoud van de schepping, relatie tussen ouders en kinderen, kwaad en lijden, gebed, de toekomst van de kerk en de behoefte aan vrienden. We kijken even naar migratie, want daar ging de aandacht vooral naar uit. Het is een thema dat de paus na aan het hart ligt. Een thema dat tragisch genoeg nog steeds actueel is na het recente nieuws over de 12 migranten die uiteindelijk dood werden gevonden op de grens tussen Griekenland en Turkije en die jammer genoeg door bevriezing tijdens de nacht overleden zijn. De paus zei: het is een teken van de cultuur van onverschilligheid. Het is ook een probleem van categorisering. Oorlogen op de eerste plaats, mensen op de tweede plaats. Jemen is een voorbeeld, zei hij. Hoe lang leidt Jemen al onder oorlog? Hoe lang hebben we het al over de kinderen van Jemen? Een duidelijk voorbeeld, en er is al jaren geen oplossing voor het probleem. En ik wil niet overdrijven. Meer dan 7, zeker zo niet 10. Er zijn categorieën die er toe doen en andere staan onderaan. Kinderen, migranten, armen. Zij die geen eten hebben. Die tellen gewoon niet mee. Althans zeker niet in de eerste plaats, want er zijn mensen die van deze mensen houden en die hen proberen te helpen. Maar in de universele mening telt wat oorlog is, verkoop van wapens. Denk je eens in dat je met een jaar zonder wapens te maken de hele wereld gratis van voedsel en onderwijs kan voorzien. Maar dit blijft op de achtergrond, zei Paus Franciscus. En daarna dacht hij ook aan Alan Kurdi, het Syrische jongetje dat dood werd gevonden op een strand, en aan de vele andere kinderen, zoals hij, die we niet kennen en die sterven van de kou, iedere dag. Oorlog blijft de voornaamste categorie. We zien hoe economieën worden gemobiliseerd en wat vandaag de dag het belangrijkste is: oorlog. Ideologische oorlog, oorlog van machten, commerciële oorlog en wapenfabrieken. Aldus Paus Franciscus. En dan gaat hij nog een stukje verder over oorlog. Dat gaan we zo meteen beluisteren. Eerst bidden wij samen met hem het Angelus.
Angelus Domini, nunciabit Mariae.
Et concepit Spiritu Sancto.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ecce ancilla Domini.
Fiat mi secundum verbum tuum.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Et verbum caro factum est.
Et habitavit in nobis.
Ave Maria, gratia plena, Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.
Santa Maria, Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostre. Amen.
Ora pro nobis, Santa Dei Genitrix.
Digne ficiamur promissionibus Christi.
Gratiam tuam quae sumus Domine mentibus nostris infunde, ut angelo nunciante Christi fili tui, incarnationem coniovimus, per passionem eius et crucem, a resurrectionis gloriam perducamur, per eundem Christum Dominum nostrum.
Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto.
Sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen.
Pro fidelibus defuntis, regim aeternam dona eis Domine.
Et lux perpetua luce a teis.
Requiescant in pace.
Amen.
Sit nomen Domini benedictum.
Ex hoc nunc et usque in saeculum.
Aiutorium nostrum in nomine Domine.
Qui fecit caelum et terram.
Benedicat vos, omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen.
En na dit gebedsmoment met Paus Franciscus kunnen we verder gaan met het interview dat de paus heeft gegeven tijdens die talkshow. En hij had het nog over oorlog. En zo zei hij over oorlog gesproken, toen hem gevraagd werd naar de voortdurende spanningen trouwens tussen Oekraïne en Rusland. Herinnert aan de wortels van deze afschuwelijke realiteit. En de paus zei: het is een tegenstrijdigheid van de schepping die teruggaat tot Genesis, met de oorlog tussen Kain en Abel en die van de toren van Babel. Oorlogen tussen broers, verschenen kort na Gods schepping van man en vrouw, zo zei hij. Paus Franciscus plaatste de misdadige behandeling die duizenden migranten ten deel valt in dezelfde dynamiek. Om de zee te bereiken lijden zij zoveel, zei de paus. Hij veroordeelde opnieuw de concentratiekampen in Libië en betreurde hoezeer degenen die willen vluchten lijden in de handen van mensensmokkelaars. Er zijn films die dit laten zien, zegt hij, waaronder veel films die te vinden zijn in de afdeling van migranten en vluchtelingen van het Dicasterie voor Menselijke Ontwikkeling. Ze lijden, riskeren dan de Middellandse Zee over te steken en dan worden ze soms afgewezen door iemand die uit plaatselijk verantwoordelijkheidsgevoel zegt: nee, ze mogen hier niet komen. Er zijn van die schepen die rondvaren op zoek naar een haven, die dan moeten terugkeren naar waar ze vandaan komen of ze sterven op zee. Dit gebeurt vandaag de dag. Zoals hij ook bij andere gelegenheden heeft gedaan, herhaalde de Heilige Vader het principe dat elk land moet bepalen hoeveel migranten het kan opnemen. Dit, zei de paus, is een probleem van binnenlandse politiek dat grondig moet worden overwogen en overdacht, waarbij de verschillende landen met verschillende aantallen kunnen komen. En de anderen? Vroeg hij. Er is de Europese Unie, we moeten het eens worden, zodat we een evenwicht kunnen bereiken in gemeenschap. In plaats daarvan lijkt alleen onrechtvaardigheid naar voren te komen. Ze komen naar Spanje en Italië, want dat zijn dan de twee dichtstbijzijnde landen, en ze worden elders niet ontvangen. zei hij. Dus de paus zegt hier niet dat, dat een land niet mag beslissen over een binnenlands beleid, dus een beleid dat bepaalt hoeveel migranten een land aan kan. Maar hij roept eigenlijk op dat de Europese landen gaan samenzitten om een soort van ja, een eensgezindheid te bekomen. Een manier te bedenken waarop dat men dat op een of andere manier kan berekenen en dat ieder land zijn verantwoordelijkheid zou dragen en niet zou zeggen van, goed, ze zitten daar in Italië, ze zitten in Spanje, wij kunnen onze handen in onschuld wassen. Paus Franciscus herhaalde 4 kernwoorden die hij steeds heeft benadrukt. De migrant moet altijd worden verwelkomd, begeleid, bevorderd en geïntegreerd. Verwelkomd omdat er moeilijkheden zijn. Er is dan behoefte aan begeleiding, bevordering en integratie in de samenleving. Bovenal, zo benadrukte hij, is het noodzakelijk hen te integreren in de ontvangende landen om ghettovorming en uit ideologieën voortkomend extremisme te voorkomen. En dat is geen eenvoudige opdracht. Hij werd door de presentator ondervraagd over het punt verdeeldheid in de wereld. En de paus spoorde de toehoorders aan om na te denken over wat een enorme verdeeldheid in de wereld lijkt te zijn. Een verdeeldheid waarbij één deel van de wereld ontwikkeld is, waar mensen de mogelijkheid hebben om naar school te gaan, naar de universiteit te gaan werken. En een ander deel waar kinderen sterven, migranten verdrinken, onrechtvaardigheden die we ook in onze eigen landen zien. De verleiding is groot om de andere kant op te kijken en de noden van anderen uit de weg te gaan. De paus erkent dat de media laten zien wat er in de wereld gebeurt, maar hij klaagt dat we afstand nemen, dat we ons terugtrekken van de realiteit die we zien. We klagen een beetje, we zeggen het is een tragedie, maar dan is het alsof er niets gebeurd is, zegt hij. Het is niet genoeg om te zien, het is nodig om te voelen, het is nodig om aan te raken, drong paus Franciscus aan. Het missen van het aanraken van de ellende, aanraken leidt ons echter tot echt heldendom. Ik denk aan de artsen en verpleegkundigen die hun leven hebben gegeven in deze pandemie. Zij raakten het kwaad aan en kozen ervoor om bij de zieken te blijven. Hetzelfde principe geldt voor de aarde, zei hij. En opnieuw herhaalde paus Franciscus zijn oproep om zorg te dragen voor de schepping. Het is een les die we moeten leren. De paus wees op het Amazonegebied en de problemen van ontbossing, gebrek aan zuurstof, klimaatverandering en merkte op dat er een risico is van de dood van de biodiversiteit. Een risico van de doden van moeder aarde. Toen hij zijn blik op Italië richtte, wees hij op het voorbeeld van de vissers van San Benedetto del Tronto, die in 1 jaar zo'n 3 miljoen ton plastic ontdekte en actie ondernamen om al het afval uit de zee te halen. We moeten het werkelijk in ons hoofd halen. We moeten zorg dragen voor moeder aarde, aldus de Heilige Vader. Hij riep op tot een houding van zorg, waaraan het, zo zei hij, ook in sociaal opzicht lijkt te ontbreken. Wat we vandaag meemaken is in feite een probleem van sociale agressie, zoals blijkt uit het fenomeen van pesten. Met de focus nog steeds op jongeren, die ondanks hun hyperconnectie soms lijden onder een ongelooflijk gevoel van eenzaamheid, sprak paus Franciscus rechtstreeks tot ouders van tieners, die soms moeite hebben om het lijden van anderen te begrijpen. Voor de bisschop van Rome kan de relatie tussen ouders en kinderen in 1 woord worden samengevat: nabijheid. Als jonge echtparen komen biechten, of als ik met hen praat, zei de paus, stel ik altijd een vraag: speelt u met uw kinderen? Die vrijgevigheid van vader en moeder met het kind, en soms hoor ik echt schrijnende antwoorden. Maar vader, als ik van huis wegga om te werken, dan slapen ze, en als ik 's avonds terugkom, dan slapen ze opnieuw. Het is een vredemaatschappij die zich losmaakt van haar kinderen. Hij benadrukte het belang van vrijgevigheid met de kinderen, spelen met de kinderen, niet bang ervoor zijn, voor de dingen die ze zeggen, voor hun speculaties, zelf dicht bij een ouder kind ook blijven, een puber, hè, wanneer ze zich verspreken, met een spreken als een vader, als een moeder en steeds nabij zijn. Over nabijheid bracht de interviewer een bekende uitspraak van Paus Franciscus ter sprake. De enige reden waarom een mens op een ander zou moeten neerkijken is juist om hem omhoog te helpen. Het is waar, zei de paus. In de samenleving zien we hoe vaak mensen op anderen neerkijken om hen te domineren, te onderwerpen, in plaats van hen te helpen om op te staan. Denk maar eens na. En het is een triest verhaal. Een alledaags verhaal. Aan die werknemers die de prijs van een stabiele baan in hun eigen lichaam moeten betalen, omdat hun bazen op hen neerkijken en domineren. Maar aan de andere kant is het van bovenaf kijken naar een ander alleen geoorloofd om een nobele daad te verrichten, namelijk het uitsteken van je hand en zeggen: sta op, broeder, sta op, zuster. Vrijheid. Het gesprek breidde zich uit tot grotere onderwerpen, waaronder het begrip vrijheid, dat volgens de paus een geschenk is van God, maar dat ook in staat is om veel kwaad te doen. Omdat God ons vrij heeft gemaakt, zijn we als het ware meester over onze beslissingen en zijn we dus ook in staat om verkeerde beslissingen te nemen. Is er iemand die Gods vergeving en barmhartigheid of de vergeving van de mensen niet verdient? Vroeg de presentator. De paus antwoordde en waarschuwde dat zijn antwoord sommige mensen zal kunnen chockeren. De mogelijkheid om vergeven te worden is een mensenrecht. We hebben allemaal het recht om vergeven te worden als wij om vergeving vragen. Het is een recht dat voortkomt uit de aard van God zelf en dat als een erfenis aan de mensen is gegeven. Wij zijn vergeten dat iemand die om vergeving vraagt, het recht heeft om vergeven te worden. Sommigen zouden kunnen zeggen: ja, maar je hebt iets verkeerd gedaan, daar moet je voor boeten. No, je hebt het recht om vergeven te worden. En als je een schuld hebt aan de maatschappij, dan kan je een manier vinden om die te betalen, maar met het recht op vergeving. Duidelijke woorden van Paus Franciscus in een los interview, zeg maar, weinig voorbereid in de zin dat de paus toch heel uit de losse pols, zeg maar, lijkt te antwoorden. En op die manier ook antwoord geeft op de vragen van de journalist. We gaan in een volgende aflevering daar nog een stukje mee verder, waarbij onder andere onderwerpen zoals het kwaad, de toekomst van de kerk, gebed en de nood aan vrienden aan bod zal komen. En dan rest mij om u te danken voor vandaag om te luisteren naar Radio Vaticaan en te hopen dat u ook een volgende keer opnieuw afstemt op Radio Vaticaan. Zo houden we u op de hoogte van de pauselijke en Vaticaanse actualiteit. Nu we aan het einde gekomen zijn, hebben we uiteraard voor u nog de Vaticaanse hymne. En dan wens ik u van ganser harte nog een bijzonder fijne dag toe.